Hoi, dit is weer een podcast uit de serie Interviews uit de jaren 80, die ik destijds maakte voor een gesproken maandblad van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Al vanaf de eerste uitzending in 1966 waren we bij ons thuis enorme fans van het satirische en ook muzikale tv-programma Farce Majeur, dat werd gespeeld door Tette Braak, Henk van der Horst, Fred Benavente, Jan Villekers en Alexander Pola. Het programma ging op een geestige manier in op actuele gebeurtenissen in Nederland en de rest van de wereld, vooral in de politiek, en groeide uit van simpel amusement tot scherpe satire. Dat was mede te danken aan Alexander Pola, die samen met Jan Villekers de meeste teksten voor zijn rekening nam van de talloze liedjes en sketches. De eerste reeks van Farce Majeur liep 10 jaar, tot 1976. Een tweede reeks kwam op tv van 1983 tot 1986. Op 2 oktober 1986, de tweede reeks van Farce Majeur was kort daarvoor geëindigd, had ik een ontmoeting met Alexander Pola, die ik natuurlijk vroeg naar zijn ervaringen met dit markante tv-programma. Samen met Gien van Houweningen was hij ook de schrijver van de zeer succesvolle comedy Zeg eens A, een serie die ten tijde van het interview al 7 jaar liep. Ik ontmoette Alexander Pola op de plek waar hij wekelijks samenkwam met Gien van Houweningen om daar te schrijven aan Zeg eens A, een zijvertrek van het bekende Haagse café-restaurant Schlemmer. Wat ik in 1986 nog niet kon weten, was dat ik 30 jaar later door Henk van der Horst, een van de Farce Majeur-collega's van Alexander Pola, betrokken zou worden bij het theaterprogramma Dat is uit het leven gegrepen, een terugblik op Farce Majeur. Maar daarover meer na het interview.
Maatje, even stemmen.
Ja, even stemmen.
Ja, prima, prima. Oké. Okay. Kan ie?
Ja!
Daar komt ie dan.
Hey, ja! Ja, dat is uit het leven gegrepen. Ja, dat is uit het leven gegrepen. Het geluk is altijd met te leven.
Het eind van Farce Majeur geeft nauwelijks grond tot treurnis, terwijl het evenmin een reden voor mineur is. Misschien is het zelfs wel fijn voor velen die hem knepen, omdat zij vaak door ons bij het leven zijn gegrepen.
Meneer Pola, het eerste wat mij opviel toen ik u zojuist ontmoette, was uw button op uw jasje. Blijf van mijn makkers. Waarom draagt u dat?
Dat is dus een antiracisme handje. Dat is begonnen in Frankrijk, waar het heel erg nodig was al. En hier zijn toen een club jongeren tegen racisme zijn er ook mee begonnen. En ik vond dat wel iets om aan mee te doen.
U staat bekend als heel geëngageerd, zoals dat dan deftig heet. Hè? In uw programma's waar u voor geschreven hebt, Farce Majeur, is dat natuurlijk het voornaamste wat ik noemen moet. Hebt u altijd behoorlijk politiek getinte, scherpe teksten geschreven. Hoe belangrijk is politiek in uw leven?
Nou, net zo belangrijk als het bij iedereen zou moeten zijn, omdat je er zo afhankelijk van bent. Ik vind het gewoon iets waar je je mee bezig dient te houden, omdat ze zich, politiek houdt zich met jou ook bezig. En is dus bezig, op het ogenblik dus heel hard bezig om van zo'n ongelofelijk aantal mensen het leven te verknoeien, dat ik vind dat je daar gewoon een soort van tegenwicht moet bieden en in ieder geval laten zien aan welke kant je staat. Vanaf welke katheder je dat dan ook predikt.
U betreurt de komst van Lubbers 2, geloof ik, hè?
Ik betreurde de komst van Lubbers 1 al. En de komst van Lubbers 2 vind ik dus gewoon een verschrikking. Maar ja, aan de andere kant, zo belangrijk kunnen ze niet zijn. Als er 1 minister gewoon gemist kan worden. En waarschijnlijk, ik heb ook al ergens geschreven van Het is voor, als Ruding weggaat, is het in ieder geval erg prettig voor dit kabinet, want dan zijn dus de minder briljante koppen zijn weer eindelijk onder elkaar.
En Winsemius?
Dat was dus een van de mensen die langzamerhand begon echt goed te worden. Die begon dat vak onder de knie te krijgen. Daar had ik eigenlijk niks meer tegen op het laatst. Dat is ook waarschijnlijk een van de redenen dat hij is moeten verdwijnen.
Hoe ver gaat uw engagement? Gaat u ook bij Woensdrecht met kettingen aan het hek vastliggen? Of,
Ik zou dat zeker doen als ik iets jonger was. Maar ik doe dat dus niet. Ik wil dat wel op alle mogelijke manieren steunen. Ja, dat is makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar inderdaad, mijzelf met een ketting vastbinden, daar ben ik of niet meer of misschien nog niet aan toe. Maar ik hou natuurlijk toch wel altijd in mijn achterhoofd dat op een gegeven moment, als dan de ME komt, moet je toch een beetje snel uit voet kunnen. En hardlopen heb ik eigenlijk nooit gekund. Dat is ook de reden waarom ik de scherpte van mijn tong altijd heb weten te ontwikkelen. Omdat als het op vechten aankwam, dan kon ik alleen maar heel hard weglopen, als jongetje al. En dan vanaf een straathoek proberen om met woorden hetzelfde effect te bereiken wat andere mensen dan met hun knuisten doen. Iemand blauwe ogen praten.
Precies. En ja, ik denk dat u vooral daarin geslaagd bent bij Farce Majeur. Op het ogenblik niet te zien op het scherm, komt het nog terug?
Komt het ook niet terug, nee.
Dat is definitief.
In ieder geval is het dit jaar definitief. Of wat er later nog weer eens iemand invalt, maar ik denk het niet. Dat is nou 20 jaar aan de gang.
In Nederland kun je tenminste zeggen, beweren, protesteren wat je wil.
Al helpt het al te vaak niet ene makker. Het lucht je op, het maakt je even stil.
Dat kan toch allemaal maar.
De minderheden krijgen steeds meer kansen. Ze zijn niet van het scherm af te slaan.
Ons volk is tolerant en het zal niet rusten voordat er 100 omroepen bestaan.
Ja, dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal, 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 allemaal maar in Nederland. Dat kan toch allemaal maar, dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal, 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 allemaal maar.
Den uil zegt kinderbijslag moet verdwijnen.
Als ik het goed heb, Farce Majeur is destijds 7 jaar van het scherm geweest.
Ja.
Is toen teruggekomen voor de periode van, ik dacht, 2 jaar.
Drie jaar.
Hoe kwam dat ineens, die comeback van jullie?
Ja, weet ik niet.
Wie begon?
Het leuke is, ik ben dus freelance, dus als er zo'n programma niet is, ben ik er ook niet bij zo'n omroep. Maar op een gegeven moment hoorde ik dus opeens van de NCRV, als we weer beginnen, zou je dan weer mee willen doen? Toen heb ik gezegd, ja. Als we het met z'n allen weer doen, dan doe ik gewoon weer mee. Men vond blijkbaar de tijd toch rijp om weer eens zoiets te proberen. Maar nu is dus een van de moeilijkheden is dus onder andere dat dus nu de zondagavond de vaste avond van de NCRV wordt. En dat is niet zo'n geschikte avond voor een programma als Farce Majeur.
Hoewel het niet op het scherm is, nu wil ik het, zoals u waarschijnlijk wel al vermoedde, toch even heel graag hebben over dat zeer geliefde programma Farce Majeur. Het begon dus, even rekenen, 20 jaar geleden, hè? Dat was 1966. Als u nou de teneur van Farce Majeur van toen vergelijkt met die van, zoals die het laatste seizoen geweest is, wat zijn dan de meest opvallende verschillen?
Dat is heel wonderlijk. Ik heb dus altijd gevonden dat het de laatste 3 jaren steeds directer en scherper werd. En van alle mensen waar ik ermee over sprak, zei de grootste meerderheid dat ze het veel slapper vonden. Minder sterk en minder politiek en minder geëngageerd. Dat heb ik zelf dus niet begrepen. Maar de moeilijkheid, vind ik, was van het programma. Het was namelijk heel erg sterk visueel, juist. Wat dat betreft is het voor de doelgroep van dit programma. Die hebben waarschijnlijk meer de scherpte van het programma ervaren dan de mensen die het zagen. Want het was eigenlijk helemaal gebaseerd op door veel beweging, veel gespring en veel grappige uiterlijkheden. Nogal geneigd om de aandacht af te leiden van de scherpte van de tekst. Vandaar dat een heleboel mensen altijd riepen, want het is zo aardig, programma's, ze beledigen nooit iemand. Maar als je de teksten gewoon las, waren ze tamelijk beledigend van tijd tot tijd. Dus ik denk dat een heleboel mensen, je zou het programma eigenlijk het beste kunnen waarderen met je ogen dicht.
Want het gaat om de tekst uiteindelijk natuurlijk.
Ik vind altijd dat het om de tekst gaat en de moeilijkheid met collega's, televisiemakers, is dat die altijd erg bezig zijn met de plaatjes. En zelf persoonlijk hou ik altijd nog van radio, bijna meer dan van... En ik maak ook mijn collega's van de televisiedrama's altijd heel boos. Nou, ik schrijf dus nu zelf een comedy-serie voor de televisie. Maar ik maak iedereen altijd heel boos als ik roep dat als ik een hoorspel hoorde vroeger, zag ik mooiere plaatjes dan als ik naar de televisie kijk. Wat dat betreft is zien van tijd tot tijd een handicap.
Ja, dat programma Farce Majeure herinner ik me van de laatste twee seizoenen. Dat er een mevrouw in was die op een gegeven moment op u begon te schelden. Met name op u, want ze vond u maar een zwartgallige gifkikker en dit soort termen gebruikte ze. Nou, het is duidelijk dat die mevrouw bij het spel betrokken was, denk ik.
Ja, inderdaad. Ik schreef ook zelf de scheldwoorden die ze me moesten toewerpen. Ja, dat is heel grappig. Er kwamen namelijk erg veel boze brieven. Op, het is eigenlijk heel gemeen van ons was dat. Er kwamen dus veel boze brieven en daar werd dus ook speciaal, werd ik altijd te pakken genomen. Ik was dus de rode hond en wat deed zo'n rood iemand bij een christelijke omroep en zo. Er kwamen dus tamelijk veel brieven en telefoons, meteen 's avonds al. Daar werden de portiers werden daar nerveus van, want het waren dus de enigen die al die boze mensen aan de telefoon kregen. Toen hebben wij gedacht, gewoon psychologisch uitgekiend, dat als ze nou in het programma iemand nemen die op meneer Pola begint te schelden, misschien hebben een heleboel mensen dan het idee dat die mevrouw dat namens hun doet en dat zij dat niet meer hoeven te doen. En dat werkte perfect. De eerste, de beste keer dat we dat boze mens erin hadden, we hielden de brieven op, de telefoontjes hielden op. Ze is daarna heel erg rustig geweest.
Ik ben er de eerste keer dus wel volkomen ingetuind. Ik dacht, zo, nou wordt Pola eens een keer teruggepakt. Ik vond het wel leuk eigenlijk.
Ja, wij vonden het ook leuk. Ik vond het ook helemaal niet erg. Ik verzon ook alle mogelijke dingen om mijzelf flink te pakken.
Maar waar zij u nou voor uitschold, hè? Voor, nou ja, verzin maar dingen als zwart kijken of zo. In precies, dat soort dingen. In hoeverre is dat nou waar?
Oh, dat is natuurlijk waar voor een groot gedeelte. Want mijn collega's riepen dat ook al vaak voor de grap tegen me.
Bent u zwartgallig? Of,
Ik ben tamelijk zwartgallig, ja.
Ik herinner me, u bent de uitvinder van de term futurocide.
Ja.
Wat bedoelt u daarmee?
Daar bedoel ik mee waar we dus hiermee bezig zijn overal. Het van tevoren doodmaken van de toekomst. Kernenergie, kernwapens, luchtvervuiling, milieuverpesting, ga maar door. Ik heb net vandaag en gisteren ook een hele schitterende documentaire gezien over Duitsland. Een Engelse documentaire die gepresenteerd werd door Justinov. Over wat wij dus met onze ontwikkelingshulp, met, pesticiden en ik weet niet wat allemaal aanrichten in de derde wereld. Bovendien dat de hele vorm van de ontwikkelingshulp dus zodanig is dat wij dus de oorzaak zijn van de hongersnood in die gebieden. Dat heeft niets te maken met droogte, dat heeft wel iets te maken met droogte, maar het heeft voor een groot gedeelte te maken dat wij die mensen dus dingen leveren om ze te helpen, die ze gedeeltelijk moeten betalen. Om ze te kunnen betalen, moeten ze grootscheepse cultuurprojecten aanleggen voor de multinationals, dus koffieplanten, cacaoplanten. Ik hoorde dus een man uit Kenia roepen dat een paar jaar geleden kostte één auto, daar moesten ze 1 ton cacaobonen voor aanplanten. Dat is nu 3 ton geworden, voor 3 ton cacao. Dat wil dus zeggen, steeds meer cacaoplantages die dan worden gerund door Del Monte en die grote Amerikaanse bananen internationals. Daardoor wordt het areaal voor de voedselverbouw van de plaatselijke bevolking steeds kleiner. Dan hebben ze ook nog wat wapens nodig, wordt ze ook aangepraat. Is trouwens niet alleen aangepraat, hebben ze natuurlijk ook nodig. Met nog steeds neocoloniale mogendheden rond zich. Denk aan Zuid-Afrika. Dat kost ook weer geld. En dat kunnen ze alleen maar terugverdienen door op gronden waar ze anders voedsel voor hun bevolking konden doen groeien. Om daar bananenplantages te maken in Zuid-Amerika en koffieplantages en dat soort dingen. Die dan weer groeiend moeten worden gehouden met pesticiden, waarvoor wij ze dus in het Westen spullen leveren die bij ons al lang verboden zijn. En als ze bij ons toegestaan worden met kinderveilige sluitingen, die kinderveilige sluitingen ontbreken daar ook. Ook de waarschuwingen, of zo dat niemand ze lezen kan in die landen. En er sterven dus per jaar alleen aan landbouwgift sterven er dus in de derde wereld 100.000 mensen. Dat zijn dus dingen die ik onder futurocide, 10 jaar geleden waren er 400.000, 8 jaar geleden waren er 400.000 mensen die doodgingen van de honger. Toen heeft er al iemand gezegd, over 10 jaar als we zo doorgaan zijn het er 800.000. Dat zijn dus nu 800.000 bijna al. En als we dus nog zo'n beetje doorgaan, verdubbelt zich dat iedere 10 jaar... En dat houdt dus in dat op zijn minst, dat als je dat nog maar blijft verdubbelen, dan zijn wij binnenkort er zelf ook bij. Hoe we dat moeten regelen, weet ik dus ook niet. Nou, dat zijn dus dingen die ik onder futurocide reken. De mogelijkheid scheppen van elkaar met 1 druk op de knop 10 keer vernietigen, terwijl 1 keer genoeg is. We gaan nu wel een leuk dorpje bouwen in Woensdrecht voor 3000 Amerikanen. Dan zal er wel weer iemand roepen, dat is schitterend voor de bouw. Dat zal ook wel weer werkgelegenheid zijn in de bouw.
Dat geldt ook voor het maken van wapens natuurlijk.
Dat geldt ook voor het wapen van wapens, ja. En je kunt ze natuurlijk ook niet allemaal kwijt, maar de krankzinnigheid waar we op het ogenblik mee bezig zijn, met al die dingen, steeds maar weer alles te verdubbelen wat niet meer nodig is. Of 1 keer de hele wereld vernietigen, of dat niet voldoende is, dan... Maar dat reken ik dus onder futurocide, ja.
Om nog even op een politiek onderwerp door te gaan. Die ruil, zoals het toch wel genoemd wordt, van Danilov en Zakharov. In hoeverre heeft dat volgens u te maken met de al of niet op handen zijnde topontmoeting tussen Reagan en Gorbachev?
Ik denk zeker dat dat ermee te maken heeft. Ik denk ook zeker dat ze ergens in hun achterhoofd natuurlijk inderdaad allebei erg bang zijn om dol te draaien. En waarschijnlijk zelf ook weer last hebben van invloeden die natuurlijk overal gelijk zijn. Ze hebben het altijd over het militair-economische complex. Generaals en wapenfabrikanten die een oorlog toch ergens wel zien zitten. Zeker de wapenfabrikanten. En ik denk dat het geen enkel verschil maakt, een communistisch systeem of... Dat zogenaamde Russische systeem, alleen is de wapenfabrikant is daar een hele hoge ambtenaar. Maar ja, binnen zijn mogelijkheden, hoe beter die is en hoe beter zijn fabriek werkt, krijgt hij toch ook een paar meer auto's en een mooier buiten aan de Krim. En generaals zijn overal over de hele wereld hetzelfde. Dat zijn gewoon de lijnrechte afstammelingen van Kayin.
Als het winter tussen Leningrad en Omsk, grijpt de Rus met dode vingers naar de flessen, om de koude in zijn lijf met drank te lessen. Als het winter tussen Leningrad en Omsk, smeert de Rus zijn bronzen keel verlegen door. En dan s'avonds zingt hij in het donkozakenkoor. Schat, staat de wodka koud, wodka, wodka, wodka koud. Schat, staat de wodka koud, staat de wodka koud, schat. Als het zomer tussen Leningrad en Omsk...
Is Gorbachev volgens u geen haar beter dan Reagan? Of,
Dat kan ik moeilijk beoordelen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat hij in haar slechter is.
Hij wordt gezien als een vernieuwing, niet binnen de Russische top. Gelooft u in zo'n vernieuwing? Of?
Ik geloof wel dat hij het op de een of andere manier probeert. Ik heb vaag de indruk. Maar ik ben geen politicoloog. Ik ben zelfs geen deskundige. Ik ben gewoon een boze leek. Ik weet ook niet meer dan ik in de kranten zie. Ik heb die man ook nooit ontmoet. Maar ik zie dus wel dingen die een beetje anders gaan. Heb ik de indruk. Of ik hoor in ieder geval klanken die een andere kant op wijzen. En ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is een funest systeem. Wat daar nog steeds van toepassing is met concentratiekampen en ik weet niet wat allemaal. Maar de armoede in Amerika en de bedelaars die je daar nog aantreft, ik bedoel, daar praten wij dan weer niet over. En soms moet je je afvragen, wat is vrede? En wat is vrede? Het regime in Chili min of meer steunen en in ieder geval hebben veroorzaakt. Of de concentratiekampen daar. Waar dan ook nog bij komt wat men gewend is, hè? Dat komt er ook nog bij. Ik bedoel, volgens mij zijn de Amerikanen onder Reagan even hard achteruit gegaan als de Russen. Zij vooruit gegaan, als je het verschil neemt tussen het tsarisme en het huidige bewind. Dan hebben ze het een stuk beter. En dan hebben de Amerikanen het nu een stuk slechter.
Zijn er nou tussen al die vervelende ontwikkelingen, al die treurige dingen die we in de krant kunnen lezen, ook nog lichtpuntjes te zien? Vindt u dat er wat bij zit wat noemenswaardig is?
Ik zie er zelfs steeds minder, moet ik zeggen. Ja, ik vind het leuk, al die mensen die zich opwinden, net als ik. En dat worden er ook steeds meer, maar nog steeds niet genoeg. En zolang het er niet genoeg zijn, zolang we niet allemaal doemdenken, zolang er altijd nog mensen zijn die zeggen van, het is allemaal niet zo erg, het loopt niet zo. Zolang blijven al die dingen mogelijk. Doemdenken is geen doemdenken. Doemdenken wordt pas onnodig als iedereen doemdenkt. Dan is er dus niemand meer die waanzin uithaalt.
Hoe is het te rijmen dat iemand die zo ontzettend serieus met het leven bezig is als u dat bent, die zo goed nadenkt over allerlei ontwikkelingen in de wereld, in staat is om samen met Gien van Houweningen een serie te schrijven voor de televisie, zeg eens A, waar het hele land blauw om ligt. Is dat een soort tegenwicht wat u nodig hebt om toch lol in het leven te houden? Of?
Nee, dat is gewoon de manier waarop ik het leven benader als ik niet word geïnterviewd over ernstige problemen. Ik heb namelijk een tamelijk groot gevoel voor humor. Het is dan vaak galgenhumor, maar mensen lachen daarom. En dat ik blijspelen schrijf, dit soort dingen, dat is omdat ik dus blijkbaar toch niet... Ik heb niet het talent voor echte tragedies. Trouwens, die hoeven al nauwelijks meer geschreven te worden. En ik vind dat mensen hebben het recht om van tijd tot tijd eens een keertje even te lachen. Dat doe ik zelf ook. Want ik ben dan wel zwartgallig, maar ik heb een ontzettend plezierig leven. Ik beklaag me helemaal niet. Ik loop helemaal niet doorlopend zorgelijk door het land en denk van, morgen knalt de bom. Dat denk ik wel, maar ik bedoel, dan denk ik erbij van als ik er dan maar lekker dichtbij zit. Dan merk ik het niet eens.
Maar even over zeg eens A. Hoeveelste seizoen zijn we nu aan
begonnen? Het zevende seizoen zijn we bezig.
Het zevende alweer. Wat ik mij dan afvraag...
Over het achtste wordt reeds gefluisterd.
En dit alles, ik weet niet of ik het hardop mag zeggen, anders knippen het er wel uit, op uw 72ste levensjaar?
Niet alles dus. Want ik ben nu pas 72 en dit is het zevende jaar.
Ja, een erg voor de hand liggende vraag, maar het is toch iets wat je te binnen schiet als je ziet dat iemand al zo lang succes heeft met een serie. Is dat nou niet belastend dat er van je wordt verwacht dat het elke keer weer leuk is?
Ja, maar het is al zo lang belastend. Dat was al vanaf het eerste jaar belastend. Toen ik per ongeluk dus in een programma terechtkwam, Negenheid de Klok, wat een groot succes was. Vanaf dat moment was het gewoon belastend dat het volgend jaar ook weer succes moest wezen. Aan de andere kant denk ik altijd van, nou ja, kijk, als het nou op mijn leeftijd, als ik nou eens geen succes meer zou hebben, dan mag ik nog niet mopperen. En verder, ik doe er niks speciaals voor, ik doe gewoon mijn werk.
Hoe gaat dat? Vertelt u eens hoe jullie werken aan dit programma.
Nou, hij zit daar en ik zit hier.
We zijn hier dus in de ruimte waar het gebeurt, ja.
En dan, verzinnen dus eerst met z'n tweeën een verhaaltje waar het dus over moet gaan, kapstokje.
Daar hebt u een gedisciplineerde manier van werken voor elke week op een bepaalde dag of...
3 dagen in de week, 3, 4 dagen in de week. We verzinnen dus een verhaaltje, elkaar aanvullend en elkaar suggesties doend. En zo schrijven we, als we dat hebben, schrijven we gewoon het geheel. Dat schrijven we dus woord voor woord samen. We roepen dus, waar zullen we beginnen? Zullen we deze keer weer beginnen in de keuken? Ja, beginnen in de keuken. Keuken Dolsteen, keuken Lidie, naar keuken Dolsteen. Goed, ontbijt, avondeten, joh. Ontbijt maar weer eens.
Is het dan zo dat u bijvoorbeeld de tekst zegt van Mien Dobbelsteen die u te binnen schiet en hij weer de tekst van iemand anders?
Nee, we roepen allebei door elkaar ieders teksten. En veranderen die bij elkaar, van elkaar. Zeggen nee, is leuker dan dat. En dan zegt iemand dus iets en zegt de ander, ja, maar nou moet er toch, daar moet toch een leuk antwoord op komen. Dan kan niet dat op antwoorden, dat is niet leuk genoeg. Wat zou die dan kunnen zeggen? En zo gaat dat, woord voor woord, samen, doorlopend. En één schrijft het dan op en daarna wordt het uitgetikt.
Dat doen jullie 3, 4 dagen per week. Hoeveel uur op zo'n dag gaat dat dan door, dit proces?
Nou, we beginnen om 10:30 tot 16:00 en intussen eten we een hapje.
Vandaag ook weer?
Vandaag ook weer, ja.
Hoe ging het vandaag?
Heel goed, heel goed. We hebben de 15e aflevering klaargekregen van de 20 die we dus dit seizoen moeten.
En hoe lang moeten jullie dan van tevoren zoiets klaar
hebben? Nou, normaal, ja. We hadden er dus in het begin van het seizoen hadden we er dus iets van 8, 9. Nu aanstaande zaterdag wordt nummer 4, 5 en 6 opgenomen. Dan gaan ze dus repeteren. En dan wordt in november 7, 8 en 9 opgenomen. Eind november 10, 11 en 12. In december 13 en 14. En wij hebben dus nu 15 klaar. Dat is de eerste van de opname in januari. Dus we zijn een lekker eindje voor. En kunnen ze zo nu en dan dus zelfs permitteren om te zeggen, joh, ik heb morgen geen zin.
Bemoeit u zich nou ook met de opnames?
Nee. Ik vind dat, het is trouwens ook niet nodig, want we hebben dus een regisseur die je dat heel goed kunt overlaten, is onze ervaring. En ik vind...
Dat is?
Nico Knappe. En ik vind ook, maar dat doen we dus al jaren, we werken al zo lang met hem samen, dat je er gewoon van uitgaat dat je niet anders hoeft te doen dan de tekst te leveren. En dan weet hij er wel raad mee.
Zo camerastandpunt en al die toestanden, niets, laat u nee. Volkomen aan hem over.
Nou, we roepen dus hoogstens van, hij grijpt haar teder bij de hand of hij streelt haar over de wang. Maar niet van, hij gaat links zitten of hij gaat rechts zitten. En close of van dichtbij of veraf, dat is allemaal, dat wordt allemaal overgelaten.
U bent niet bij de opname, maar u kijkt natuurlijk wel naar de uitzending.
Ik kijk naar de uitzending, ik ben meestal bij de opname. Als ik kan, ben ik bij de opname wel.
Geeft u geen aanwijzingen zelf?
Nee, tussen het publiek. Ik ben publiek. Vanaf het moment dat ik het geschreven heb, ben ik publiek. Wat dat betreft heb ik altijd geroepen. Ja, je hebt auteurs die willen met alle geweld er ook mee bemoeien. Maar, ik vind het nog wat anders wanneer je dus iets hebt wat toch minder haastwerk is dan radio en dan televisie vooral. Het is toch een hele korte tijd, er wordt heel ingespannen gewerkt. We zijn maar 3 of 4 dagen in de studio, dus de faciliteiten zijn heel kort. De meeste mensen hebben in dit land dus bovendien ook nog weer ander werk. De acteurs moeten s'avonds nog weer ergens anders heen. Dus dat is toch al zo'n geconcentreerd werk. Dus ik vind, je moet je daar verder ook, daar moet je niet tussen gaan zitten en niet gaan roepen van doe het nou eens even anders. Bovendien, die mensen bestaan nou eenmaal langzamerhand. Die zijn er gewoon. Die kan je ook niet meer dingen laten doen die in strijd zijn met hun karakter. Wat dat betreft schrijft het zich bijna zelf. Dat we zeggen, het gaat vanzelf. Die mensen die reageren op alles op een manier waarop je gewoon al weet dat ze reageren zullen. Dat weten de acteurs ook.
Zit er iets van uw eigen persoonlijkheid in een van de karakters?
Nee, er zitten van ieders persoonlijkheid en van al mijn vrienden en kennissen zitten er stukjes in alle mogelijke karakters. Wat volgens mij het succes is van Zeggens A, Zo'n groot succes als het heeft, kan ik zelf nog helemaal niet verklaren. Ik vind het erg leuk, maar niet zo dat het zoals iedereen erover gilt. Dat vind ik sterk overdreven. Maar dat komt omdat er nooit iets gebeurt wat niet een keer echt gebeurd is. Hetzij bij kennissen, hetzij in de krant, hetzij dat we eens gehoord hebben of van vrienden of van dokteren.
Houdt u boeken bij met krantenknipsels of dat soort dingen?
Giems vrouw is geweldig in het aanleggen van krantenknipsels en alle mogelijke gekke dingen uit kranten halen. En die komen dan zo opeens als, gewoon als een kruimeltje zout. Komen die dan opeens door de dinges heen. We zijn eens een keer geïnspireerd geweest. Wij hadden eens een keer een stukje in een krant gevonden van een man die zich jarenlang voor ziekenverpleger uitgaf. Die jarenlang in een ziekenhuis als ziekenverpleger rondliep. En gewoon een miskende schilder was die zich zo eenzaam voelde. Nou, zulke dingetjes proberen we dan op de een of andere manier te verwerken. Of alleen maar even aan te stippen en er een commentaar op te geven. Maar die is gewoon een deel uit laten maken van het dagelijkse leven van die mensen. En ik denk dat dat dus is waarom een heleboel mensen zich ertoe aangetrokken voelen. En verder is het natuurlijk voor ieder wat wils. Je hebt dus de twee rijke stinkers. En twee mensen die bij die rijke stinkers werken, maar wel tegen elkaar roepen van rijke stinkers. Anders komt het ook helemaal niet, dat iedereen roept dat het wat is, twee rijke dokters bij de VARA. Maar we hebben er dus natuurlijk heel bewust die twee, nou speciaal Koos dus, die tegen zijn vrouw roept van, je zit je maar uit te slopen voor die mensen. Is dat nodig met hun dubbele inkomen? Aan de andere kant, die mensen met die dubbele inkomens, als je ze ontmoet, zijn er ontzettend aardige mensen bij, die niet eens kunnen helpen dat ze een dubbele inkomen hebben soms. Ik bedoel, ik zie ook geen kans om mijn inkomen, wat ik hiermee verdien, daar zie ik ook geen kans om dat echt te verkleinen. Nee, ik bedoel, je schrijft per jaar schreven wij dus 8 afleveringen, jarenlang. Wordt opeens een vreselijk succes. Zeggen ze mensen, roepen ze opeens, dit jaar 20. Gaat mijn inkomen onherroepelijk omhoog, zonder dat ik daar verder iets aan kan doen. Ik kan ook niet roepen van, nou, dat doe ik dan voor de lol. Want dan neem je dus inderdaad een paar andere mensen ook weer het brood uit de mond.
Om nog eens iets te vragen over zeggens A. Ik ben nooit bij opnames van iets dergelijks geweest, maar ik heb altijd het idee dat dat erg leuk is om mee te maken. Gebeuren daar nou wel eens hele gekke onverwachte dingen ineens? Of is het een goed geolied stel? Hoe gaat dat?
Het is wel goed geolied, maar het gebeurt dus in een gigantisch decor, waar dus al die sets naast elkaar opgebouwd zijn. Met een tribune met publiek. Dus er wordt wel ieder ogenblik wordt er gestopt. En ja, ik bedoel, er gebeuren inderdaad wel eens mensen die zich verspreken. Het is heel wonderlijk van een publiek wat dus gewend wordt te lachen. Die soms 3 keer hetzelfde scènetje moeten zien omdat er iets camera niet goed staat of een camera uitvalt. En toch zonder aanwijzingen en zonder opgejut te worden, daarom blijven lachen. Maar echt de hele krankzinnige dingen, nee, heb ik nooit zien gebeuren.
En met Farce Majeure misschien?
Nou, Farce Majeure is natuurlijk alleen maar eigenlijk, is bijna altijd buiten was dat. Het is bijna alleen maar ellende.
Farce Forum en zo.
Ja, die laatste jaren binnen was dus een verademing, vond ik. Want het programma begon altijd als het mooie weer ophield. En het hield op als het lelijke weer, als het mooie weer begon. Dus we hebben daar de vreselijkste kou staan lijden. Want die 3 minuten met die kar, stond je zo'n 5 uur voor te blauwbekken. Dus dat vond ik dus al niet meer zo leuk. Dus wat dat betreft was ik heel blij met die boerderij waar we zaten. Maar verder, ja, nou, wat er bij film altijd gebeurt. Dingen 10 keer over moeten doen. Dus eigenlijk heel vervelend. Maar op den duur, ja, en als het door elkaar stom die tijden, je bent dus heel lang met elkaar bezig al. Kennen elkaar dus langzaamaan 20 jaar. Dus je kunt ook erg veel van elkaar verdragen.
Er ontstaat wel een soort broederschap dan, denk ik, hè?
Een soort broederschap en je kunt elkaar ook gerust uitlachen en zo. Het is een heel vrolijk bestaan. Maar er ging wel vaak wat mis, ja. En soms leidde dat ook wel weer tot de enige ergernis, omdat je dan ook nog... Ik had dan ook nog veel andere dingen te doen, behalve het programma. Wat dat betreft ben ik dus ook niet zo rouwig dat het er niet meer is.
Is het nou zo dat, dat u nog wel contact hebt met de andere leden van het VARS-team? Of is dat helemaal verflauwd?
Nee, we zien elkaar nog geregeld. En een hele enkele keer treden wij in het land ook nog wel eens op voor besloten gezelschappen. Een hele enkele keer. Daar maken we dan een speciale tekst voor. En dat doen we dan nog wel eens een keertje. Dus nee, we zien elkaar nog geregeld.
Moest u nou voor dat programma altijd de teksten uit uw hoofd leren? Of had u speakborden? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Nee, we hadden geen speakborden, maar het was altijd... Je hoefde altijd maar hele kleine stukjes, een paar regeltjes, was genoeg. En dan maakte je een andere instelling en dan leerde je weer even een paar... Ja, want het was altijd op het laatste nippertje. Sommige teksten werden nog geschreven terwijl je ermee bezig was. Alleen voor het laatste liedje. Dat kan toch allemaal maar, hadden we dus grote speakborden achter in de zaal. En verder deden we het allemaal uit het hoofd. Maar ja, dat is allemaal een kwestie van telkens 3-4 regeltjes. En dan kon je weer even kijken. En dan ging het weer verder. Nee, dat was niet zo'n... dat was geen rampzalige inspanning. Daar ben ik nooit echt moe van geworden.
Toen het VARS-team, nu het team met Giem van Houweningen. En dat is ook een geoliede combinatie, geloof ik. Hè? Dat gaat goed.
Met Giem?
Ja.
Ja, maar dat is dus ook al meer dan 10 jaar. Ja. Eerst 3 jaar ieder zijn deel, toen nog 1 jaar Cassata en nu 7 jaar dit. Ja, dat vult ook gewoon elkaar aan. Wat dat betreft gaat het dus ook steeds sneller. En vlotter. En vinden wij zelf dat ze steeds leuker worden. Vinden dit seizoen wat we nu aan het schrijven zijn, vind ik ook weer veel leuker dan vorig jaar. Maar ik weet niet hoe de mensen daarover denken.
We zullen de krant erop nalezen, ja. Meneer Pola. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
De krant schrijft altijd lelijk over, dat is zeker. Dat weten we van tevoren. De krant heeft er nog nooit aardig over geschreven. Want dat mag niet in Nederland.
De persoonlijke reacties die u zelf hoort, die zijn des te leuker, geloof ik, hè?
Ja, inderdaad. Daarom, wat dat betreft, kan ik de krant missen iedere dag. Maar nee, de krant schrijft praktisch altijd onaangenaam over alles wat maar een beetje licht is. Dat heet nou eenmaal piepschuim en dat mag niet. Het moet allemaal zwaar zijn.
En succes mag ook niet natuurlijk.
Succes mag eigenlijk ook niet, nee.
Ik denk dat het enthousiasme van het kijkerspubliek er niet minder om zal zijn, meneer Pola. Dus ik wens u nog heel veel jaren heel veel succes met uw programma.
Dank u.
En we blijven kijken.
Een ontmoeting met Alexander Pola op 2 oktober 1986 in een zijvertrek van café-restaurant Schlemmer in Den Haag. De plek waar hij destijds wekelijks samen met Giem van Houweningen schreef aan de comedyserie Zeg eens A. Nooit had ik kunnen vermoeden dat ik 30 jaar later door Henk van der Horst, een van de vars majeur collega's van Alexander, gevraagd zou worden voor een theaterprogramma dat een terugblik was op de successen van vars majeur. In het seizoen 2015-2016 stonden Henk van der Horst en Jan Villekers in de Nederlandse theaters met ditzelfde programma. Jan Villekers vond het na het eerste seizoen welletjes, terwijl Henk van der Horst gemotiveerd was om verder te gaan met de voorstelling. Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kwam hij op het idee om mij te vragen in het tweede seizoen Jan Villekers op te volgen. Omdat ik zelf natuurlijk geen oud-speler van vars majeur was, werd het programma herschreven en werd ik de aangever van Henk van der Horst, die prachtige anekdotes vertelde, omlijst door geprojecteerde foto's en filmpjes. En natuurlijk vertelde ik in de show over mijn ontmoeting ooit met Alexander Pola. In dat tweede seizoen zijn Henk en ik op tournee geweest langs 26 theaters die meer dan eens uitverkocht waren. En in 2019 was er nog een eenmalige reprise in Theater De Boerderij in Huizen. De plek waar ooit de laatste seizoenen van Farce Majeure werden opgenomen. Tja, het kan wonderlijk lopen in het leven. Alexander Pola overleed in 1992. Dat was 6 jaar na de opname van het interview. Hij was toen 78 jaar. Tot zover deze podcast. Graag weer tot de volgende.